We zijn de vorige keer, een maand terug voor mij, schoorvoetend begonnen met de geschiedenis van Jozef. U weet dat ik meestal een thema heb. En dat thema dat duurt soms wel maanden en soms nog iets langer. Maar in elk geval een thematische benadering. En dat is nu het leven van Jozef. Ik heb de vorige keer over Genesis 37 iets willen zeggen, mogen zeggen. En nu is dat Genesis 38. Ik heb even geaarzeld. Past dat wel bij het avondmaal? Spoort het een beetje bij wat we hier aan het doen zijn? En ik probeer toch met de genade en de hulp van de Heer daarover iets te zeggen. Genesis 38. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik jaren het idee had, hoe bestaat het dat Genesis 38 daar staat na 37, ja, dat 38 na 37 komt, dat wist je al een poosje. Maar ik bedoel eigenlijk inhoudelijk. In hoofdstuk 37 gaat Jozef naar de welstand van zijn broers vragen, wordt gestuurd door zijn vader. Jozef heeft een paar dromen, een droom over schoven en een droom over sterren. Nou, die droom over schoven, dat ging nog wel, dat kwam nog wel binnen. Maar toen hij het had over schoven en Jacob, de oude vader Jacob, zegt: denk je nou echt dat wij, je vader en je moeder, een keer voor jou gaan buigen? Wel nee, dat kan helemaal niet. Dat is te ver, dat is te hoog gegrepen. De broers hebben Jozef gehaat, benijd, ze hebben hem gewoon niet gepruimd. Dat viel niet goed. En ze hebben een poging gedaan om hem ook uit de weg te ruimen. Toen Jozef bij de broers kwam om naar hun welstand te vragen, toen hebben ze gedaan: nou, daar is die aartsdromer, zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. En ze wilden hem doden. Ruben, de oudste, zei: nou, dat moet je niet doen. Ruben had eigenlijk een plannetje bedacht: als ze hem in een soort kuil of een soort verstopplaats zetten, dan haal ik het daar later weer uit. Dat pakte verkeerd uit. Dat lukte niet. Maar ze hebben hem uiteindelijk verkocht naar Egypte. Aan Midianitische kooplui hebben ze hem overgeleverd en ze hebben hem voor zilverlingen, voor 30 zilverlingen verkocht. En alleen al dat tafereel van hem verkopen, hem in de handen van heidenen te leggen, is genoeg voor Stefanus in het Nieuwe Testament, Handelingen 8, om te zeggen: die Jozef, dat is een schilderij van de Heer Jezus. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Zie je wel, wat ze met Jozef deden, dat doen jullie nu met Jezus. Het is dus niet van mij dat ik zeg dat Jozef een schilderij, een type is van de Heer Jezus. Dat staat in de Bijbel. Daar kun je niet omheen. En dat gegeven, dat Jozef een schilderij is van de Heer Jezus, dat ga ik proberen uit te werken. Ik ben niet die artist, ik ben niet die Engelsman die mooie dingen kan illustreren, zoals net gezegd. Maar ik wil u wel vertellen dat ik graag naar schilderijen kijk. Schilderijen van de Heer Jezus. Ik heb van de nachtwacht niet zoveel verstand. En van de andere schilderijen ook niet. Ik bedoel, als Henry Nouwen 3 maanden in Sint-Petersburg in de Hermitage zit te turen naar een schilderij van Rembrandt, om er dan uiteindelijk achter te komen dat die ene hand van die man anders is dan de andere hand, dan denk ik: nou, dat had je voor eerder kunnen meten. Dan hoef je er geen 3 maanden naar te turen. Nou, maar hij komt tot de conclusie: het is de hand van een moeder en het is de hand van een vader. Paulus zegt: ik ben van jullie een moeder geweest, ik ben van jullie een vader geweest. Het zijn beelden, taferelen van de Heer Jezus. Het Oude Testament staat bol van schilderijen over de Heer Jezus, echt waar. En het is mijn verlangen geweest al jaren om daar een beetje in te kijken en ook om dat te delen met jullie. Dat doe ik nu ook, vanavond opnieuw. Het gaat niet om het verhaal zelf, maar het gaat om waarvoor en waarom het verhaal daar in het Oude Testament is terechtgekomen. En ook al zeggen alle critici vandaag dat Genesis 38 eigenlijk niet hoort daar, nog een keer: in eind 37 gaat Jozef in de handen van de kooplui richting Egypte. Het verhaal stopt. Jozefs verhaal stopt. In 38 gaat het over totaal iets anders. ineens over Juda, die bij zijn broers weggaat en vriendschap sluit met iemand uit de wereld, daar gemene goed, gemene zaken mee doet. Niet gemeen in de zin van hem laten strikken, maar verbroedering. Gewoon samen met die Hiram iets gaat ondernemen. En op een bepaald moment komt daar dit verhaal wat ik straks ga voorlezen. En dan is dat verhaal ten einde. En dan gaat de geschiedenis van Jozef weer verder in hoofdstuk 39. Dus 38 is een soort interim hoofdstuk, een tussenhoofdstuk. Tussen 37 en 39, snapt u allemaal, gewoon als het om de getalletjes gaat. Maar het gaat ook om de inhoud. Genesis 38. Ik ga niet alles lezen, maar ik ga er wel wat van lezen. Ik lees dat uit die zogenaamde herziene Statenvertaling, maar daar bent u al aan gewend. Misschien hebt u hem al aangeschaft. Dat is niet mijn bedoeling hoor. Je mag wat mij betreft lezen de City Bijbel als het daar ook in staat. Maar ik weet niet of Genesis 38 daarin staat. Ik ben bang van niet. Niet omdat het een mankement is, maar je voelt dus aan waarvoor die City Bijbel gebruikt wordt, bedoeld is. Genesis 38. Het gebeurde in de tijd, in die tijd, dus dat is die tijd van Jozef, daar slaat het op, dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam, zijn naam was Hira. Nou, daar gaat Juda trouwen met een dochter van een Kanaanitische man. En die nam haar tot zijn vrouw, zegt vers 2. Zij werd zwanger, zegt vers 3, baarde een zoon en gaf hem de naam Er. En dan gaat het zover komen dat vers 6, en Juda nam een vrouw voor Er, voor diezelfde zoon die geboren was, en zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Dus Juda nam een vrouw voor zijn eerstgeboren zoon. Dat is niet helemaal meer passend in onze tijd. Want als je als pa vandaag zegt tegen je dochter, jij blijft kalm op je stoel. Ik ga een vrouw voor je zoeken. Nou, ik weet niet hoe het dan gaat in jouw huis. Maar ik kreeg niet eens de kans om dit plannetje te ontvouwen, want mijn dochter had al één. Dus dat was het anders dan vroeger. De taal is anders, de gewoonte is anders, maar toen ging het wel zo. En de knecht van Abraham, Genesis 24, dat is hier al voor, ging met een koffertje met spullen van Isaac op stap en probeerde voor Isaac een vrouw te vinden. En dat lukte hem ook. En Isaac zat maar stil te wachten bij een paar bosjes en maar kijken. Zo ging het toen. Dus ook weer, ze zochten een vrouw. Anderen zochten een vrouw. En Isaac is daar een beetje, nou ja, buitenspel niet, maar afwachtend. Nog een keer, dat past niet meer in onze dagen. Maar ik wil u wel vertellen dat het nog steeds past in Gods plan. Gods plan is nog steeds dat er een vrouw gezocht wordt voor de bruidegom. Paulus zegt daarom, 2 Korinthe 11, ik heb jullie, gemeente, als een reine maagd aan die ene man verloofd. Dus het is de intermediair, de tussenpersoon, huwelijksbemiddelaar, was Paulus. Die was bezig om de gelovigen van Korinthe als een vrouw aan de Heer Jezus te geven. Dus dat proces is bijbels. En dat proces gaat nog steeds door. Juda, zegt vers 6, nam voor zijn zoon Er een vrouw en die heette Tamar. En dan gebeurt er van alles. Ik ga niet alles lezen, dat hoop ik. Ga je lezen als je vannacht om 3 uur niet kunt slapen. Nou, maar ook om 3:30. Maar doe iets. Probeer maar eens die geschiedenis helemaal te lezen. Die R die sterft, zijn broer zou dan een soort zwagerhuwelijk of broershuwelijk met die Tamar moeten sluiten. Die wilde dat niet. En toen werd er opnieuw iemand gevonden en nou, dat lukte ook niet. En Juda staat op een bepaald moment vrijwel zonder zonen. Ze stierven allemaal. En Tamar is een weduwe. En die blijft daar alleen achter. En uiteindelijk sterft ook Juda zijn vrouw. En na de rouwperiode, zegt vers 12, toen vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suur, de vrouw van Juda. En daarna vond Juda troost en ging hij naar de schaap herders, schaapscheerders, naar Timna bij zijn vriend Hira uit Adulla. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dit wordt ook verteld aan Tamar. Tamar is weer teruggekeerd naar haar vader en moeder. Ze woont weer thuis, zal ik maar zeggen. Waar ze vroeger was, daar wonen ze nu weer. En nu, nu doet ze iets. Ze doet zich voor als een publieke vrouw, als een hoer. Gaat zitten bij de weg, vermoedend dat Juda dan langs zou komen. Lukt ook. Beetje een raar verhaal. Vinden we, is dit nu Bijbel? Is dit nu onderwijs? Daar zitten ze dan. Juda gaat met haar mee. Vraagt haar gunsten als prostituee. En ze stemt toe. En dan zegt hij, ik zal je als beloning een geitenbokje geven. Nou, zegt zij, daar heb ik er niks aan. Dat geitenbokje heb je helemaal niet bij je. Dus daar wil ik een onderpand. Toen, vers 18, toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Ze zei, uw zegeling, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar. Het verhaal gaat verder. Men zegt, Tamar is in verwachting. En hij zegt, als soort pater familias, weet je wel, hij is toch wel even de chef van de hele familie, van dit kan niet, stenigen dat mens. Zo ongeveer ging het. En Tamar zegt op dat moment, ik ben zwanger van de man van wie deze ring en deze staf en deze snoeren zijn. Ik weet niet hoe bruin Juda was, bruin verbrand in de zon, maar toen werd hij lijkbleek. Hij schrok zich echt een hoedje. En hij zegt, ik was fout. Het is mijn schuld. En nu wil ik proberen om te zeggen wat ik graag kwijt wil. Ik zei zo pas al dat ik jaren gezocht heb naar de betekenis van dit hoofdstuk. Waarom staat dat nu hier? Waarom niet op een andere plek? En waarom moeten we dit soort rare kronkels van Juda, een van de zonen van Jacob, lezen? Wat hebben we daaraan? Kan dat ons dienen? Antwoord ja. Alleen dat duurt een poosje. Tenminste, in mijn leven duurde dat een hele poos voordat ik het door. Ik las een verhandeling, ik weet niet of u kent, van F.W. Grant. F.W. Grant, Grant. In de Numerical Bible. Dat is een soort naslagwerk van zes delen. En daar stond als een soort korte opmerking iets waarvan ik echt voelde alsof het een soort donderslag was bij heldere hemel. Pats! Precies de uitleg van deze bijzondere geschiedenis. En dat wil ik u graag zeggen. Ik hoop dat u de Heer Jezus kent als uw heiland en als uw verlosser. En dat u weet dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen om zijn God en Vader eer te bewijzen. Om voor hem te gaan. Zie, ik kom om God om uw wil te doen. Uw naam heb ik hun bekendgemaakt. Uw wezen heb ik getoond. De Heer Jezus heeft één verlangen gehad om zijn vader te etaleren. Om op alle mogelijke manieren te tonen wie zijn vader was. En dat heeft hij gedaan. Het allerbelangrijkste van het werk van de Heer Jezus is om zijn vader te eren. Niet om jou te redden. Dat is twee. Eerst zijn vader. Daarom begint de Bijbel altijd met een brandoffer. Een brandoffer is nooit het zond en het schuldoffer. Is heel wat anders. Het brandoffer is dat deel van het offer, dat aspect van het offer, waarin God de Vader eer krijgt. En dat brandoffer is de Heer Jezus. Hij is hier gekomen om zijn God en Vader te verheerlijken. En hij is hier op aarde dat werk gaan doen. En ze hebben hem verguisd. Ik ga het nu heel voorzichtig zeggen. Hij kwam tot het zijne. Dat is niet alleen Israël, denk ik. Dat is zijn schepping, zijn werk, zijn bedoeling. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar hij kwam ook tot de verloren schapen van het huis van Israël. En het was zijn plan om in de allereerste plaats, na zijn vader, ook de verloren schapen van het huis Israël te zoeken. En dat heeft hij gedaan. Hij zegt zelfs tegen de 70 die hij uitte, niet naar de steden van de volken, alleen naar de Israëlieten. De Syrofenicische vrouw vraagt om hulp. Nee. Nee, ik ga alleen de schapen van Israël aanspreken. Maar ze hebben hem niet gewild. Ze hebben hem de tempel uitgestelen. Ze hebben hem Jeruzalem uitgegooid. Ze hebben op alle mogelijke manieren getoond dat ze hem niet wilden. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Nou, het is alsof je de broers in Genesis 37 hoort praten. Dacht je dat we voor jou zouden buigen? Hetzelfde verhaal. En ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem verkocht. Ze hebben hem in de handen van de heidenen, Pilatus, Herodes, overgeleverd. Ze hebben precies gedaan wat ze vroeger met Jozef deden. Toen was het één persoon en nu was het de Heer zelf. Maar het zijn de broers. Het zijn de stammen Israël. Ik weet wel dat 10 stammen al lang in de diaspora, in de verstrooiing waren. Maar hoe dan ook, ze hebben hem verworpen. De Heer Jezus is verworpen. En toen is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Wat er in de geschiedenis van Jozef verder gebeurd is, een verdere verwerping in de handen van de heidenen, ook verworpen. 39. Gevangenis, ook voor hem. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, met Jozef. Maar dat hebben ze met de Heer Jezus ook gedaan. Maar vanaf het moment dat de broers zeggen, nee, we willen hem ombrengen, we willen hem niet accepteren, hij is niet de koning. En als Pilatus dat er wel op zet, dan zegt hij, dat had je anders moeten schrijven, want dat is hij niet. Voor ons niet. Gaat er iets bijzonders gebeuren. Juda, een van de broers, staat in heel de Bijbel vrijwel voor de twee stammen. Juda en Efraïm. Iedere keer Juda en Efraïm. Efraïm staat voor de 10 stammen en Juda staat voor de 2 stammen. Juda, de stam Juda zelf en Benjamin. Dat waren de 2 stammen. Nu, Juda trekt bij de broers weg. Zal ik het anders zeggen? Direct nadat ze de Heer Jezus hebben uitgeleverd, zijn de 2 stammen in de verstrooiing teruggekomen, in de diaspora teruggekomen. Ja, het heeft nog even geduurd, jaar 70. Sommigen zeggen, nog een paar jaar later, uiteindelijk is de tempel verwoest en zijn ze allemaal Jeruzalem uitgedreven. Al in de dagen van de apostelen was dat zo. Toen al zijn ze uit Jeruzalem gedreven. Was een vervolging. Is van alles gebeurd, maar ze zijn in de handen van de heidenen terechtgekomen, in de landen van de heidenen, maar ook in de handen. En ze hebben een soort overeenkomst gesloten met die heidense mensen. Dat is exact wat Juda, de stam, is even wat anders dan een persoon, maar wat in de persoon van Juda terug te vinden is in Genesis 38. Ik hoop dat je dat wilt zien. Dat je eens wilt gaan kijken met verdraaid. Ze zijn ergens de wereld ingetrokken en daar hebben ze zaken gedaan. En goed waarschijnlijk, want dat kunnen ze. En ze hebben het daar goed gehad en ze hebben daar huwelijken gesloten. En ze hebben daar verbonden, afspraken gemaakt, ze hebben van alles gedaan. En ze hebben ook wel eens wat geklungeld. Niet goed gehandeld. Onjuist gedrag. En ze hebben ten diepste, nu zeg ik het heel voorzichtig en niet beschuldigend, hun ring, hun staf en hun snoeren ingeleverd. U weet misschien dat Jozef een ring krijgt in de hoofdstukken die nog volgen van farao. U weet ook dat Mordechai een ring krijgt uit de hand van Ahasveros. U weet misschien ook dat de verloren zoon, als hij terugkomt, een ring krijgt. Maar een ring kwijtraken, voor zover ik weet, staat maar 1 keer in de Bijbel. En dat is hier. Ring is echt iets van, je bent bevoegd om te tekenen. Dit was dus een zegelring. Met een ring kon je een bevel uitvaardigen, met je ring bekrachtigen in wasgedrukt. Dat is in Nederland ook nog een hele tijd zo geweest. Daarom heet dat nog steeds een zegelring, weet je wel. Ik heb zo'n ding niet, maar u kent dat wel. Je monogram erin of zo, je naam erin of iets van jezelf erin. En daarmee kon je tekenen. Procuratie dus. Koninklijke bevoegdheid. Koninklijke positie. Je kunt wetten uitvaardigen, je kunt bevelen uitvaardigen. Inleveren. Ze zijn hun koninklijke positie, hun buitengewone positie gaan inleveren. En ze hebben de staf ook ingeleverd. Vreemdelingschap. Hier op aarde, Hebreeër, doortrekker. Vreemdelingschap. De staf van, ik hoor bij de woestijn met de kudde en zo. ingeleverd. En ze hebben hun snoeren, ik denk normen en waarden, ingeleverd. Ze zijn alles kwijtgeraakt. En dat is zo. Tot het moment komt dat Juda zegt, ik was fout. Het was mijn schuld. Ik had het niet moeten doen. Ik had het anders moeten doen. Tot het moment ze zeggen, ik was fout. Wij. En dat is Jesaja 53. Wij dachten, maar om onze schuld, om onze ongerechtigheid, om onze zonden, om onze overtredingen, werd hij doorboord en verbrijzeld. En hij heeft het opgelost. Tot dat moment. En dan gaat het verhaal van Jozef weer verder. Begrijpt u ongeveer hoe mooi dit hier tussen 37 en 38 staat? Helemaal precies getekend zoals alleen de Heilige Geest dat kan. En die doet het beter dan Rembrandt, dat kan ik u verzekeren. En ook beter dan die artist uit Engeland ergens. Mooie dingen, mooie tekeningen. Maar dit is wat de Heilige Geest doet. En zo wil ik zo graag aan jullie zeggen dat Genesis 38 ook bij de geschiedenis van Jozef hoort. Maar wel negatief. Want het gaat met Israël niet goed. En het gaat met Israël pas weer goed. Niet als ze de boekjes krijgen die we net helemaal aangeprezen kregen. Ook hoor, er zijn gelukkig velen die de Heer Jezus leren kennen. Maar het gaat weer echt goed als ze zien op hem die doorstoken werd. Als ze inderdaad zeggen, hij is veracht geweest. En wij hebben hem niet geacht. We hebben hem uitgeleverd. We wilden hem niet. We zeiden weg met hem, kruisigen. We hebben geen koning dan de keizer. Met andere woorden, ze hebben dus voor de wereld gekozen en niet voor de Heer Jezus. Dat is wat nog komt. Het boek Zacharia maakt daar hele duidelijke opmerkingen over. Dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Ja, en dan gaat het echt gebeuren. Ik wil daar één opmerking aan toevoegen. Ik heb het al een keer eerder gezegd, maar reclame maken betekent dat je soms hetzelfde moet zeggen. Dat weet Albert Heijn ook. Hamsteren, nu. Of pindakaas, morgen. Of de schoenenman. Of de tentenverkoper. Ze hebben allemaal hun campagnes. En dat gaat maar door. Ze drammen net zo lang tot iedereen weet van daar moet je zijn. Paulus zegt het zo. Dezelfde dingen naar u te schrijven is voor mij niet moeilijk, maar voor u is het nuttig. Zo van, je mag het wel eens 2 keer, misschien wel eens 3 keer, misschien wel eens 10 keer zeggen. Maar het is dus voor mij niet moeilijk, maar voor jullie is het misschien nuttig. Colossense 1. Mooi, hè? Paulus, die advertiser, die reclameman. Dezelfde dingen. Maar wat ik nu naartoe wil is dit. Toen de wetgeving plaatsvond, de 10 woorden van Yahweh klonken, stond het volk op grote afstand en was heel erg bang. Exodus 20. Toen zei de Heere, maar ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. Welke plaats? Het altaar. De Heere zegt, nee, toch heb ik een plek waar ik kan staan en zegenen. Weet u, de tafel van de Heer, waar we het avondmaal gebruiken, precies hetzelfde is als het altaar uit het Oude Testament. Dat wordt in het boek Malachi, het altaar en de tafel van de Heer genoemd. Malachi 1 vers 7, Malachi 1 vers 12. Ezechiël 44, het altaar. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. En dat altaar, dat moest dan ook zo blijven staan. Daar moet je niet aan fatsoeneren. Daar moet je, als het van stenen gemaakt werd, niet met een houweel gaan bewerken. Als je het gaat fatsoeneren, als je het gaat modelleren, als je het gaat aanpassen aan, valt de boel. Als je het kruis van de Heer Jezus, als je de plek waar God staat en zegent, aan gaat passen aan de huidige tijd, dan ben je fout bezig. Blijf eraf met je vingers. Exodus 20 nog steeds. Aan het eind vind je dat de Heer zegt, blijf er. En je moet geen trapje gebruiken, zei de Heer, als het een altaar van aarde is. Want dan wordt je eigen schaamte waarschijnlijk zichtbaar. Misschien hadden ze geen ondergoed onder hun jurk overgooien. Ik weet het niet, maar in elk geval, dit zegt de Heer. Ik ga het nu anders vertellen. Als jij denkt dat je door de Maranatendienst te bezoeken in de hemel komt, heb je het ook meer. Geen trap. Misschien zou dit een trapje zijn, toch? Als je via de paus daar wilt komen, of via een heilige daar wilt komen, of via Maria daar wilt komen, gebruik je een trap. Dat is foute boel. De Heer Jezus, ik zeg niet eens dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Johannes 16, mijn lievelingstekst. Geen trapje, rechtstreeks, rechtstreeks naar hem. Dus blijf eraf en ga geen hulpmiddeltjes inbrengen. Maar goed, dat is Exodus 20. Exodus 21 gaat het over een Hebreeuwse knecht. Past dat ook niet, weer zo'n verhaal van dat kan dan niet zeggen. Alle critici zeggen, alle mensen die zeggen, ja nee, dan gaat het toch niet over onderlinge verhoudingen, over laat me zeggen, hoe het zich verhoudt met knechten en heren en bazen en zo. Ja, weer zo'n verhaal. En eens gaat het over een slaaf en als hij 7 jaar gediend had, mocht hij weer weg. En niet met lege handen overigens, hij moest dus ook wat meekrijgen. Maar goed, als die heer zou zeggen, die knecht zou zeggen, ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrije man weggaan. Dan werd hij bij de deurpost gebracht, toen waren ze echt van hout, niet van metaal nog, kon nog niet. Maar er werd zijn oorlelletje met een priem aan de deurpost geprikt en dan zat hij voor altijd vast aan het huis. Dat is de term, Jesaja 50. U hebt mij geopende oren. Dat is hem. Doorboorde oren gegeven. Dan gaat het in Jesaja 50 over de knecht van de Heere. De Hebreeuwse slaaf. De echte Hebreeuwse slaaf. En die gaat dienen. Blijft voor altijd dienen. Nou, dan gaat het iets verder in hetzelfde hoofdstuk 21. Ik ben van Exodus 20 dus naar 21 gegaan. En nu in 21 ineens een heel klein stukje op. En als iemand een ander zo treft dat hij sterft, dan zal ik een plaats, en hij heeft het niet met opzet gedaan, dan zal ik een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan. Dat is de vluchtweg naar de vrijstad, daar. Die vrijstad wordt in het boek Jozua ontwikkeld, er worden de namen bijgevoegd, er wordt een plaats bijgedaan, er wordt van alles bijgeschreven. Dit is grandioos. Als u het wilt weten, super. En nu komt het. De Heer Jezus, hij is dus aan het kruis gespijkerd. De echte Hebreeuwse knecht heeft zijn leven gegeven. Heeft zijn leven gezien. Ik kom op God om uw wil te doen. Ik wil niet weggaan. Hij had als vrije man weg kunnen. De enige die zo naar de hemel had gekund was de mens Christus Jezus. Het volmaakt geleefd. Dan bekeerde aan hem niets. Hij had zo een 10 gekregen op zijn eindlijst. Was zo de hemel ingegaan. Dat is niet gebeurd. Maar hij wilde dat niet. En zegt, en als je iemand treft en je hebt het niet bedoeld, als je het niet met opzet gedaan hebt, bijvoorbeeld iemand aangereden, dood door schuld heet dat in onze wetgeving, niet moord of zo, doodslag, maar dood door schuld, per ongeluk, er is iets gebeurd met een stuk gereedschap of met een voertuig of met wat ook, en er is iemand omgekomen, dan zou zijn de bloed van die omgekomen kunnen worden geëist van degene die het gedaan. Maar dan was er een uitweg, niet met opzet. Dan was er een vluchtweg naar een van de vrijsteden. Later bleken dat er 6 te zijn. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En daar kon je heen en dan moest je de zaak, jouw eigen bedoeling, je eigen getuigenis geven aan de oudste van die stad. En die wezen je dan een plekje aan in die stad. Je zei, je mag daar en daar gaan wonen. En dan mocht je blijven. Tot de dood van de hoge priester. En dan mocht je weer terug naar je eigen huis. En nu wil ik graag de link maken. Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, zei hij als eerste, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus bracht de zonde van het verkopen van Jozef, het uitleveren van de ware Jozef, onder de noemer onwetendheid. En dus was er voor Israël een vluchtweg. Dus was er voor Juda een vluchtweg tot de dood van de hoge priester. Totdat ze zullen zeggen, u was het. U was het toch. Dan mochten ze terug naar hun eigen huis. Israël komt dus terug in hun land. Dit zijn lijnen in de schrift, lieve broeder en zuster, die zo uniek zijn, zo buitengewoon zijn, dat je er bijna kippenvel van krijgt. Dat is ook zo. Dit is wat de Heilige Geest kan bedenken. Dit kun je niet bedenken als uitlegger. En dat wil ik ook niet bedenken. Maar ik wil je zo gaan vertellen dat het hierover gaat in Genesis 38. Totdat Juda zegt, sorry, dat is veel te zacht, veel te soft. Totdat Juda zegt, het is mijn schuld, het is mijn overtreding. Dan is er een herstel. En je ziet in Juda herstel als hij zich buigt later in het boek Genesis voor Jozef, die hij eventjes niet herkent, maar later toch wel. En dan zie je hoe dat enorme veranderingsproces een plekje krijgt. Ik hoop dat je nu zegt, ik ben blij dat ik de echte Jozef ken. Ja, ik ook. Ik hoef niet met een soort typetje, met een soort uitbeelding iets te doen. Maar ik heb de echte, dat is de Heer Jezus. Sommigen vinden de Heer Jezus al een typetje. De spotters vinden dat al te gek. Dat is niet echt, dat is een soort waanidee. Nu, dat is geen waanidee, dat is de werkelijkheid. De Heer Jezus is voor schuldige, zondige mensen naar deze aarde gekomen om je te redden, om je te verlossen, om naar jouw welstand te vragen. Jozef in 37. En dat mensen hem dan niet willen, ja, dat is eigenlijk hun probleem. Maar God is in zijn genade zo ver gegaan dat hij zegt, ook al zou je dat op dit moment zeggen, dan nog noem ik dit omdat je het niet wist. Onwetendheid. En dus is er vergeving, is er een vrijstad. Dus is er een vrijstad. Dus is er een terugkeer mogelijk. Dit is bijzonder. En als je hier zit als gelovige, dan kun je zeggen, ik wil ook de Heer Jezus graag bedanken. Zoals de broers, toen ze eigenlijk een beetje doorkregen wie hij was, uiteindelijk in Egypte met cadeautjes kwamen. Althans, dat dachten ze. Maar Jacob had gezegd, je moet wel een flesje aftershave voor die man meenemen of zo. Zoiets zou hij wel gezegd hebben. Iets moois. Hij heeft iets bedacht, een geschenk. Je moet hem iets aanbieden. Nou, aanbieden en aanbidden, dat ligt heel dicht bij elkaar, hoor. Dat is iets van hem iets aanbieden. Wat zouden we de Heer Jezus nu kunnen aanbieden? Een jongetje in Smilde die dacht, hij had een nieuwe brandweerauto op zijn verjaardag gekregen. Weet je wat, ik neem die brandweerauto mee, dat geef ik aan de Heer Jezus. Maar hij wist ook niet hoe dat moest. Hij ging naar de kerk, heel stiekem met zijn moeder, had een tas bij zich. En ging de brandweerauto op de trap van de preeks toezetten, want dat vond hij wel het meest heilige van de hele kerk. Want daar zou de man Gods wel naar boven klimmen, dus daar heeft hij hem neergezet. Zijn moeder zei, wat doe je nou? Ik heb hem aan de Heer Jezus gegeven. Mijn mooiste auto. Ik denk dat het vastgelegd is boven. Ze hebben daar ook video op. Gegarandeerd. Dit is opgenomen. Dit is vastgelegd. En eigenlijk geeft dit aan wat jij vandaag mag gaan doen. Wat is het avondmaal? Is dat een versterking? Is dit een soort genademiddel voor ons, van, daar worden we beter van. Nee, dat is het niet. Echt niet. De Heer Jezus doet het tot mijn gedachtenis. Daar word jij niet beter van. Daar word ik beter van. Dit is voor mij bedoeld. Mijn gedachtenis. Niet van wat jij allemaal gedaan hebt, of wat jij allemaal zou moeten doen, of wat allemaal aan fout in jouw leven ligt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan Jozef. Denk aan de Heer Jezus, die tegen ons zegt, weet je, je kunt mij gedenken middels brood en middels wijn. Dat kan. En ik wil dat nu aan elkaar koppelen, voordat we naar de tafel gaan, uit Jeremia. Misschien wil je het even opzoeken, want als je het één keer gehad hebt, dan vergeet je het waarschijnlijk nooit weer. Jeremia 16... Ik moet ook even bladeren. Ik heb niet van die duimgreepjes erin. Dat is een luie christenbijbel. Die vind ik ook leuk hoor, maar makkelijker. Jeremia 16. Vers 6. Grote en kleine zullen sterven in dit land. Het zal heel moeilijk worden, zegt Jeremia. Profetie over Israël. Het wordt heel zwaar in het land, het wordt echt heel erg zwaar. En ze zullen niet begraven worden, met andere woorden, er is helemaal geen tijd voor. Die blijven gewoon liggen, een beetje abnormaal dus. Er zal over hen geen rouw bedreven worden. Men zal het lichaam niet kerven, dus hun eigen lichaam niet kerven, of zich voor hen kaal laten maken. Met andere woorden, dat is een soort rouwgebruik, je kaal laten scheren en inkervingen maken, zo van, als een teken van diepe, diepe rouw. En dan komt het in vers 7. Ook zal men geen brood voor hen breken vanwege de rouw om iemand te troosten over een gestorvene. En men zal hun niet te drinken geven uit de troostbeker. Vanwege iemands vader of vanwege iemands moeder. Met andere woorden, ze hadden toen een gewoonte, een uiting om een brood te breken vanwege de rouw, terug te denken aan de overledene, en een troostbeker om terug te denken aan de overledene. Brood en beker. En de Heer Jezus heeft niet zomaar wat gezegd toen hij het avondmaal instelde. Hij heeft dit gebruik, waarvan Jeremia zegt, nou, er komt de tijd dat het helemaal niet meer zal gaan, want dan is de zaak zo op zijn kop gezet, dan kan het helemaal niet. Je kunt dit niet, je kunt dat niet, maar je kunt ook niet brood breken en je kunt ook niet een troostbeker drinken. Zo moeilijk is het. Dat voorbeeld heeft de Heer Jezus gebruikt om in te stellen en zegt, nu mag je aan mij denken. Een brood breken ter gedachtenis aan iemand die overleden is. Hier, Jeremia 16 is precies wat gebeurt in Lucas 22, waar de Heer Jezus dit instelt. En de beker drinken precies zo. Dus wat we nu doen is brood breken ter gedachtenis aan de echte Jozef, de echte verworpene, degene die echt in de handen van de heidenen werd gelegd, die echt veroordeeld werd, voor wie men inderdaad riep, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is. Dit is hier aanwezig. En wij willen gedachtenis hebben aan hem. We willen aan hem denken. En hem eren. En hij zegt, doe dit tot mijn gedachten. Wie mogen dat doen? Allen die de Heer Jezus kennen en bij het lichaam van Christus horen. Als je in je eigen gemeente gewend bent om dat te doen, mag je dat ook hier doen. Maar als er dingen zijn die niet kloppen, als er dingen zijn van onvrede, van gedoe, doe het dan niet. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, nadrukkelijk, als je naar het altaar gaat, de altaar, tafel van de Heer, het is hetzelfde, altaar, tafel van de Heer. Dat is, ik kan er ook niks aan doen, want dat is in de Bijbel aan elkaar geknoopt. Maar als je naar het altaar gaat en je herinnert je daar dat een broeder iets tegen je heeft, nou, doe het dan niet. Ga eerst heen en verzoen je met je broer en kom dan terug. Als er dingen zijn die je veroordeelt, moet je het niet doen. Maar ik kan niet in je hart kijken. Wij kunnen niet in je hart kijken. Is hij er niet van plan om dat te beoefenen? Van, nou ja, maar onze scherpe ogen hebben en van die valkogen, die zien dat allemaal. Nee, dat hebben we niet. U bent welkom. Meer dan. Omdat hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. En die van hem zijn, worden uitgenodigd om aan hem te denken. Punt. Maar als er verhinderingen zijn, doe het dan niet. Laat dan ook het brood voorbij gaan of de beker voorbij gaan. Maar als je de Heer Jezus lief hebt, kun je ook zeggen, ik wil hem graag bedanken. We hebben ook wel eens een gesprek gehad, nog niet zo lang geleden. En zeiden, nou ja, als er dan moeilijkheden in de gemeente zijn, dan moet je het avondmaal maar opschorten. Dat komt een beetje uit Malachi. Was er maar iemand die de deuren sloot, weet je wel. Was er maar iemand die nee zei, die zei, ja, maar dit kan helemaal niet. De andere kant van de medaille is, als de Heer zegt, doe dit tot mijn gedachten. En wij zeggen, ja, maar Heer, wij zitten nu wel in een trammelandperiode. Dus dat kunnen we even niet doen. Wie heeft dan de Zwarte Piet? Wie krijgt dan de rekening? Ja, de Heer Jezus. Je gaat hem tekort doen. Dus dat is de andere kant van de medaille. Je kunt niet zomaar zeggen, nou, dan doe je het gewoon toch niet. Ja, dat begrijp ik wel. Maar de andere kant is dat de Heer zegt, doe dat tot mijn gedachten. En zij zeggen daar in Veenendaal, ja, maar we hebben nu wat moeilijkheden met elkaar. Of die en die hebben moeilijkheden. Dus we doen dat maar niet. Ik zou zo graag willen dat het onderscheid daartussen helder is. En dat we ook gewoon durven zeggen, Heer Jezus, we willen het voor u doen. En in mijn eigen hart mag je ten volle, en in mijn eigen hart wil ik ook ten volle overtuigd zijn. In jouw hart mag je ook ten volle overtuigd zijn om het wel te doen. U bent welkom. De Heer zegt, doe dit tot mijn gedachten is. En zo dikwijls je dit doet, verkondig je, proclameer je, verkondigen, proclameren, billboard, de dood van de Heer Jezus. Dat is het. Dat is het geheim. Het sterven van de Heer Jezus. Dat is het. Je moet hem hebben en hij is de enige.